Wel, hartelijk welkom op deze eerste van de vijf avonden. Misschien is het goed om te beginnen om te zeggen wat de bedoeling is van dit alles. Waarom zijn we ooit begonnen met de vijf avonden? Omdat blijkt dat heel veel mensen wel willen weten over het christelijk geloof, maar dat te weinig van af weten. En zeggen van, geef mij nu eens een korte, bondige informatie over wat de Bijbel is, wie Jezus is en waar gaat het nu om en waar gaat het niet om. Want we leven natuurlijk in een wereld met veel verwarringen rond die tijd, rond al deze zaken. Nu, de eerste avond vanavond gaat over de Bijbel zelf. Later gaan we nog andere onderwerpen bespreken, maar de basis van het hele christelijk geloof is de Bijbel, de Heilige Schrift, het Nieuwe en het Oude Testament. En daarom is het belangrijk om de eerste avond daarover te spreken. Waarom is dat zo belangrijk? Om te zien wat de Bijbel nu eigenlijk is. Wel, omdat we eigenlijk niet zonder openbaring kunnen. De meeste mensen die ik spreek, die geloven wel in God. Ik denk dat het meer dan 50% is in België van de mensen die zegt, er is inderdaad wel een God. Je moet ergens zijn. Er zal wel iets of iemand zijn, zeggen ze dan. Maar wie dat is, of waar, of hoe, of wat hij wil, wat hij niet wil, dat is allemaal onbekend. Ze hebben geen contact met hem. En er wordt veel over God gesproken op universiteiten, op scholen, in kerken. Mensen praten over hem. Mijn vraag is dan altijd, hoe kunnen wij nu zeker zijn dat we de juiste dingen over hem zeggen? U heeft uw gedacht, ik heb mijn gedacht. We kunnen allerlei interessante gedachten en ideeën en theologieën en theorieën op tafel leggen en dat met elkaar bespreken. De vraag is of wij de waarheid erover spreken. Zijn dat niet onze verzinsels? Zijn dat niet onze wensen of dromen alleen over God? Hoe kunnen wij zeker zijn dat wat wij over hem zeggen inderdaad klopt? Nu, dat is eigenlijk onmogelijk. Want wij mensen hebben over hem die onzichtbaar is, die in een andere werkelijkheid boven ons is, eigenlijk, we hebben daar geen contact mee in de eerste plaats, dus we kunnen wel fantaseren over hem, maar we kunnen moeilijk zeggen van we weten, we hebben het gezien. Dat kan niet, behalve als die God zichzelf bekend gemaakt heeft. Dan hebben we wel iets, dan hebben we genoeg informatie. Als u een nieuwe computer koopt morgen en u steekt er geen programma in, dan komt er niks op het scherm. Dan kunnen we wel dromen wat er allemaal mogelijk op het scherm zou kunnen zijn, maar we hebben informatie nodig. Zo is dat met God ook. Als ik vanavond hier niet was binnengekomen, maar alleen maar met mijn auto heen en weer had gereden voor dit huis, dan had ik wel geloofd dat hier iemand woonde, maar ik zou niet weten wie of hoe het er hier uitziet. Ik zou dat allemaal niet weten. Ik heb nodig dat de bewoner de deur open doet en zichzelf bekend maakt, zelfs mij naar binnen vraagt en dan zichzelf ja, laat zien en laat zien wie hij is en hoe dat daar binnen uitziet. Zoals met God ook. Godsdienst op zichzelf is interessant, maar nooit genoeg. Omdat dat alleen maar menselijke ideeën zijn over een God. En wie kan zeggen dat het de waarheid is? Christendom gelooft dat God zich inderdaad heeft bekendgemaakt en dat wij mensen dus voorzien zijn van extra informatie die we uit onszelf niet hebben, maar die God ons heeft gegeven. En we geloven dat dat heeft gedaan door de Bijbel en alleen door dat boek. Nu, dat is natuurlijk interessant om te zeggen, maar ik zie u al denken, er zijn veel meer godsdiensten in de wereld en er zijn zelfs 26 godsdiensten met ook een boek. En de vraag is, hoe kunnen wij bepalen, hoe kunnen wij weten dat die Bijbel dan toevallig de openbaring van God is, Gods woord is? Zijn er niet andere openbaringen? Wel, daar zijn inderdaad hele goede, dat zijn goede vragen en er zijn ook hele goede antwoorden op. Eigenlijk kunnen we laten zien dat de Bijbel ver boven al die andere boeken uitsteekt. Dat het niet een verzinsel van mensen is, geen product van de kerk, geen wensen of ideeën over God van mensen, zoals vaak gezegd wordt, maar dat het inderdaad de openbaring van God zelf is, die mensen hebben mogen opschrijven. Want als je het gaat lezen, dan kom je onder de indruk en dan is je eerste gedachte vaak, hoe kan dit? Hoe kunnen mensen weten wat ze daar opschrijven? En we gaan het vanavond ook zien. Dat is het eigenlijk onmogelijk. Het is eigenlijk niet mogelijk dat dit boek alleen maar van mensen zou zijn. Maar dat daar iemand anders achter zit die zichzelf heeft bekendgemaakt. Als dit boek van God zou zijn, dan moet het ook duidelijk zijn. Dan moet er ook duidelijk goddelijke kenmerken aan zijn. Dan zouden mensen onder de indruk moeten raken. Dan zou het voor iedereen begrijpbaar moeten zijn. Als God daar is en hij wil dat iedereen van hem hoort op een begrijpelijke manier, dan heeft hij er ook voor gezorgd. Dan is het niet alleen voor theologen of voor dominees of priesters toegankelijk, of mensen die Grieks en Hebreeuws hebben gestudeerd, maar voor iedereen. Dan zou het kleinste kind met een kinderbijbel eigenlijk de grote geestelijke waarheden moeten kunnen begrijpen. Als het van God is, zou er ook geen fouten in moeten zijn. Als het van God is, zou het ook een hele grote eenheid moeten zijn. Dan zou er dus goddelijke kenmerken aan moeten. En dat blijkt ook zo te zijn. Nu, wat we vanavond gaan doen, als eerste avond, is eigenlijk om vijf, ik zou het bijna willen noemen, bewijzen op tafel te leggen dat dit boek, de Bijbel, waar we vanavond niet zoveel uit gaan lezen, maar waar we over spreken, dat dat boek inderdaad niet van mensen kan komen, maar van God is. Vijf redenen waarom ik geloof dat het boek Gods woord is en niet een verzinsel van mensen. Goed, de eerste reden waarom ik geloof dat de Bijbel van God is en niet van ons, is de geschiedenis van de Bijbel. Niet de geschiedenis uit de Bijbel, daar komen we later, wat er allemaal in staat, die verhalen, die geschiedenissen, dat komt later. Maar ik bedoel met geschiedenis van de Bijbel, dat wat dit boek in al die eeuwen heeft meegemaakt. Nu, de oudste delen van de Bijbel, u weet, hebben we het Oude en het Nieuwe Testament, twee delen. De oudste delen zijn al zeker 3500 jaar oud. En het is een wonder op zichzelf dat dat nog bestaat. De eerste reden waarom ik geloof dat dit boek inderdaad nooit van mensen kan zijn, is de bewaring van dat boek. De wonderlijke manier waarop dat bewaard is gebleven door de geschiedenis. Vooral als je ziet welke strijd er geleverd is rond de Bijbel. Welke haat daar is, tot op vandaag, tot op de dag van vandaag, zijn er mensen die haten dit boek en doen er alles aan om ons dat uit handen te nemen en de wereld te bevrijden van dat wat zij dan naïeve geloof noemen. Hè. Het blijkt nooit te lukken. Dat boek blijft altijd bestaan, al die eeuwen door. Wat de mens ook heeft gepoogd om te doen om het uit de wereld te halen, om het ontoegankelijk te maken, om het uit de handen van eenvoudige mensen te houden, van iedereen, het blijkt niet te lukken. Er zijn ook mensen die enorme liefde hebben voor dat boek. Je hebt mensen die het haten, je hebt mensen die het lief hebben. En het wonderlijke is dat dat boek nog bestaat. Er zijn oorlogen gevoerd om dit ene boek. Er worden vandaag mensen in gevangenissen vastgezet omdat ze dit boek hebben, alleen maar hebben in huis. In de derde wereld komt dat nog heel veel voor. Noord-Korea, China, die landen, Arabische wereld, islamwereld, waar het verboden is om een Bijbel te hebben. En je vraagt je af, hoe is het toch mogelijk dat er zo'n haat is tegen dit boek? Maar waar het vanavond om gaat is, als daar zo'n haat is geweest en oorlogen om dit boek, dan is het een wonder dat het nog bestaat. Ik zeg wel eens, als u en ik samen hadden meegemaakt wat dit boek heeft meegemaakt, dan bestonden wij helemaal niet meer. Dan waren we dood en begraven, dan waren we verdwenen van de aardbodem. Maar dit boek bestaat nog. En dat moet ons de vraag doen stellen, hoe kan dat? Het lijkt wel alsof er iemand is, of er een grote onzichtbare hand van boven komt die zegt, dit is mijn boek, ik bewaar dat. Niemand mag er met zijn vingers aankomen, ja, om het te lezen, maar niemand weg te doen. En er blijkt een wonderlijke geschiedenis. Bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te noemen, in het jaar 303 na Christus, was nog het Romeinse Rijk en je had in Rome de keizer Diocletianus. Dat was een keizer in Rome en die man die moest niets hebben van dat toen nog nieuwe geloof, het christendom. En die simpele christenen die ook in Rome overal waren. En hij probeerde om dat boek uit de wereld te helpen. Om het christendom te vernietigen. Hij vernietigde de Bijbels, hij vernietigde de christenen zelf. Verschrikkelijke toestanden, folteringen, moordpartijen en het is hem niet gelukt. Meneer Diocletianus is gewoon gestorven, zoals elk mens. En hij werd opgevolgd door meneer Constantijn, de volgende keizer. En die man was helemaal anders. Die had geen haat tegen dat boek. We weten niet of hij werkelijk zelf een gelovige is geworden. Maar we weten wel dat hij respect had voor dat boek. Hij haalde de christenen uit de catacomben onder Rome. De onderaardse gangen waar christenen eigenlijk moesten schuilen om hun eigen leven zeker te stellen. Hij haalde ze boven de grond en hij zei, jullie zijn geen misdadigers. Jullie zijn hele brave burgers. We zullen jullie helemaal niets in de weg leggen. En hij betaalde, en dat is het mooie, hij betaalde uit de staatskas eigenlijk 50 bijbels. Hij liet met belastinggeld, zouden wij zeggen, 50 bijbels maken. Nu, dat is in onze tijd niks. 50 bijbels voor een beetje een goede drukkerij, dat doen ze in een paar uur. Dat is zo gedaan. Maar in die tijd moest dat met de hand worden overgeschreven. Nu, mijn bijbel telt vandaag 1100 bladzijden. Probeer dat eens over te schrijven, liefst zonder fouten. Op een nette manier, zodat het anderen dat kunnen lezen. Dat kost maanden, zo niet jaren van werk. En dan 50 keer. Dus als je daar een uurloon op zet, in de bedragen van vandaag, ja, dan is dat een gigantisch bedrag geweest. Wat de keizer uitgaf om de Bijbel te stimuleren. In het jaar 311 en daarna. Dus je hebt eigenlijk mensen die het haten en mensen die het respecteren. Vele eeuwen later had je in Frankrijk, Zwitserland, de bekende filosoof Voltaire. Een man die ook niks moest hebben. Dat was in de tijd van de verlichting. De mens dacht, we kunnen alles zelf, we hebben God niet meer nodig. Wij gaan de wereld bevrijden van dat geloof in God. Dat is nu niet meer ter zake. We kunnen het allemaal zelf. Goed, meneer Voltaire heeft zich daarvoor ingespannen. Hem is het ook niet gelukt. Hij is ook overleden. En het ironische van de zaak is eigenlijk dat zijn huis bestaat nog. Hij is er niet meer, maar zijn huis bestaat nog in Genève, Zwitserland. En dat is, later is dat het Zwitsers Bijbelgenootschap geworden. Dus eigenlijk heel ironisch. Het lijkt wel, zoals ik net al zei, alsof daar iemand is die we niet zien, die zegt, dit is mijn boek. Wat de mensen ook proberen, wat soms de kerk ook nog heeft geprobeerd om het uit de handen van mensen te houden, is niet gelukt. Het gaat altijd door. Mensen hebben er soms vandaag een jaarsalaris voor over. Of hun leven soms voor over in sommige landen om dit boek. In sommige landen kan je voor de keuze gesteld worden, of jij gooit je Bijbel op het vuur, of wij gooien jou op het vuur. Dus een enorme keuze die mensen moeten maken. En soms kiezen ze dan voor om de Bijbel te behouden en hun geloof niet. En hun leven te verliezen. Hun geloof niet te verloochenen. Dus er is een geweldige strijd altijd gaande. Op een andere manier steeds weer. Maar het blijkt dat de Bijbel blijft gewoon bestaan. Wat nu ook filosofen of keizers of de regeringen van vandaag proberen te doen. Geen enkel ander boek is zo goed bewaard gebleven als dit boek. Ook niet de religieuze boeken. Het heeft eigenlijk enorm veel strijd overleefd. Veel mensen zeggen, ja, maar kijk eens, dat boek is zo oud, de Bijbel is zo oud. Wat moet daar toch allemaal in veranderd zijn? Want als je natuurlijk zo'n oud boek honderden keren overschrijft, wel, dan is het natuurlijk logisch dat daar foutjes in sluipen en die foutjes worden opnieuw gekopieerd enzovoort. Dus wat hebben we vandaag? We hebben een boek wat helemaal niet meer lijkt, zegt men dan, op die eerste. Wel, dat klinkt heel aannemelijk, totdat je gaat bestuderen hoe het werkelijk zit en dan blijkt daar niets van te kloppen. We hebben vandaag een Bijbel die exact is wat het vroeger was, zoals die is opgeschreven. Niemand hoeft ons te verontrusten door te zeggen van, kijk, die Bijbel is helemaal veranderd. We weten niet meer wat Jezus heeft gezegd. We weten niet meer wat God heeft gezegd. Dat weten we wel, want wat blijkt nu, gewoon op een wetenschappelijke manier worden steeds weer stukken van het Oude en Nieuwe Testament, soms hele kleine stukken of hele lange stukken, soms een heel boek of delen van de Bijbel teruggevonden. In al die jaren is dat gebeurd, in al die eeuwen. En dat is verzameld. Al die stukken papier of papyrus of kleitabletten soms zijn teruggevonden. En men kan dat nu op een wetenschappelijke manier met onze computers en met onze laboratoria allemaal bestuderen, bepalen hoe oud iets is en teksten vergelijken. In Zweden, in Stockholm, is daar een wetenschappelijk bijbelinstituut wat eigenlijk niks anders doet dan dat. De tekst vergelijken. En men blijkt dat we nu al meer dan 20.000 kopieën hebben, alleen al van het Nieuwe Testament. Dus, met andere woorden, de Bijbel is het best gedocumenteerde boek. Het is niet wetenschappelijk om te zeggen, het is allemaal veranderd en men weet niet meer wat de echte tekst is geweest. Dat weten we dus exact wel. En het is een wonderlijke gezin. En elke keer, nog tot op de dag van vandaag, worden er stukken teruggevonden. En steeds wordt het dus duidelijker dat het boek niet veranderd is. Het eerstvolgende boek, wat ook redelijk wat kopieën heeft sinds het is ontstaan, is de Ilias van Homerus uit de Griekse literatuur. Daar zijn 743 kopietjes van teruggevonden. Dat betekent dat er soms gaten tussen zitten van enkele tientallen of honderden jaren. Daar kunnen we dus zeker niet zeggen dat we nog weten hoe het echt is geweest. Maar van de Bijbel is dat heel duidelijk. Jezus heeft een keer gezegd tegen de discipelen, hij zegt, de wereld, de hemel en de aarde zullen nog eerder voorbij gaan dan mijn boek. Mijn boek, mijn woorden zullen geenszins nooit voorbij gaan. En dat bedoel ik als ik zeg, het lijkt wel of er een onzichtbaar iemand is die zegt, dit is mijn boek, dit wil ik dat alle mensen lezen, dat toegankelijk wordt in alle talen, want ik heb een geweldige boodschap voor ze, ik bewaar dat. En dat is heel iets anders dan al die andere godsdienstige geschriften die inderdaad van mensen zijn en die helemaal niet deze kenmerken van de Bijbel hebben. Dat is de eerste reden. Dat is een wonder dat we dat boek nog hebben. De tweede reden vanavond waarom ik de Bijbel geloof is hoe die Bijbel in elkaar steekt, hoe dat in elkaar zit. Dan bedoel ik niet het kaft en het papier en wat lijm en papier, maar inkt, maar dan bedoel ik het volgende. U weet, de Bijbel is niet één boek, maar zijn meerdere boeken. Het zijn eigenlijk 66 boeken. Het is eigenlijk een kleine bibliotheek wat we hebben tussen twee kaften. Om dat boek samen te stellen, om het te schrijven, is 1500, 1600 jaar nodig geweest. Dus het verschil tussen het eerste en het laatste boek zit ongeveer 1600 jaar tussen. Het is ook in drie talen geschreven. Het Oude Testament is bijna helemaal in het Hebreeuws geschreven, terwijl kleine stukjes nog in het Aramees. En het Nieuwe Testament volledig in het oude Grieks van die tijd, van 2000 jaar geleden. Met andere woorden, dat is 50 generaties zijn er overheen gegaan voordat het allemaal opgeschreven was. Vanaf de eerste 5 boeken van Mozes, dan spreken we over 1400, 1500 voor Christus, tot de laatste boeken ongeveer 80 of 100 na Christus opgeschreven, niet later dan dat. Wat zou je nu verwachten? En trouwens, dat zijn 40 schrijvers. 40 verschillende mensen uit allerlei culturen, uit Egypte, 1500 jaar voor Christus, maar ook een geleerde van net na Christus, eenvoudige vissersmensen uit Israël die nauwelijks zelf konden schrijven, die iemand anders moesten dicteren om het op te schrijven. Allerlei mensen die elkaar niet kenden, die elkaars talen niet spraken, die elkaar niet konden bellen of e-mailen zoals wij dat vandaag kunnen. Mensen die geen contact met elkaar konden hebben. Je zou je afvragen, hoe is het nu toch mogelijk dat wat zij opschrijven, dat het met elkaar klopt? Want je zou verwachten dat het één grote chaos is. 66 boeken, 40 mensen, 3 talen, 1500 jaar, allerlei culturen. Natuurlijk werd er 1000 jaar voor Jezus anders over God gedacht dan 100 jaar na hem. Natuurlijk is dat heel anders. En toch blijkt dat dat niet zo is. Het blijkt dat wat zij zeggen met elkaar klopt. Niemand spreekt iemand anders tegen. Het is niet zo dat in de eerste boeken staat het is zwart en 1000 jaar later staat er, nee, we hebben ons vergist, het is toch wit of zo. Dat is niet waar. Het blijkt dat het één geheel is. En dat moet ons doen nadenken. Hoe kan dat? Als wij vanavond hier in één straat aan 10 huizen zouden aanbellen en zouden vragen, mevrouw, meneer, zou u zo beleefd willen zijn om voor volgende week op 1 A4 papiertje uw ideeën, uw gedachten over God op te schrijven. Wel, dan ben ik er zeker van dat we hier volgende week, als iedereen bereidwillig zou meedoen, een stapeltje papier zouden vinden wat eigenlijk één grote chaos is. Waar mensen elkaar zouden tegenspreken. Op nummer 1 geloven ze niet dat God bestaat, op nummer 2 wel, op nummer 3 weten ze het niet zeker. Op nummer 4 zijn het hele andere soort mensen, allerlei ideeën. Er zou niets kloppen. Sommige dingen zou wat op elkaar lijken. De Bijbel echter is heel anders. De Bijbel is één grote eenheid, groot geheel. Men spreekt elkaar niet tegen. Er zijn enkele kleine misschrijvingen, zou ik willen zeggen. Kleine foutjes, maar die totaal niet toedoen aan de betekenis van het woord of van de betekenis van de zin. Een komma of een punt die er dan even niet staat. Maar we kunnen rustig zeggen, de schrift is één groot geheel. De schrijvers spreken elkaar niet tegen. Dat zeggen mensen wel. als ze over de Bijbel spreken, zeggen ze, och, dat is door mensen opgeschreven en dat staat vol tegenstrijdigheden. Als ze dan vragen, noem er eens een, dan blijft het ijzig stil, want men heeft dat vaak helemaal niet gelezen. Men spreekt elkaar na. Men heeft daar een verkeerd beeld over. De derde reden vanavond om te laten zien dat dat boek nooit van mensen kan zijn, is wat ik zou willen noemen de nauwkeurigheid van de dingen die daarin staan. En het gaat vanavond niet over dat we God moeten bewijzen, daar gaat het niet over. Maar we hebben het gewoon over de dingen die in de Bijbel staan. Ik bedoel het volgende. De Bijbel is natuurlijk geen wetenschappelijk boek. Het is geen boek over biologie of over fysica of over wiskunde. Nee. Maar er staan wel dingen over die onderwerpen in. Er worden dingen genoemd over de biologie, over de natuur om ons heen, over het heelal boven ons hoofd, over ons lichaam. Al die dingen worden wel genoemd. Niet in wetenschappelijke formules, zoals we dat vandaag in de universiteitsboekhandel kunnen kopen, maar op een andere manier. Wat blijkt nu, dat die dingen die men zo lang geleden daarover heeft opgeschreven, vandaag blijken te kloppen met de bevindingen van de huidige wetenschap. De wetenschap vandaag doet eigenlijk niks anders dan bewijzen dat wat de Bijbel misschien op een wat ouderwetse manier zei, inderdaad klopt met de werkelijkheid. Laat me daar een paar voorbeelden van geven. Men heeft heel lang ook in de wetenschappelijke wereld gedacht dat de eerste 5 boeken van de Bijbel, Genesis en de boeken daarna, geschreven door Mozes. Men zei, nee, dat kan niet. Die kunnen niet door Mozes geschreven zijn, want Mozes, die is opgevoed bij de farao aan Egypte 1500 jaar voor Jezus. Dus dat is nu al 3.500 jaar geleden dat die man leefde. Men zei, kijk, die kon nog niet schrijven. Toen werd er niet geschreven in die tijd. Dus de Bijbel kan nooit geschreven zijn door hem, die eerste 5 boeken toch. Wel, dat heeft is het gebeurd dat het tegenbewijs geleverd is. Men bleek namelijk enkele jaren geleden, in 1975, nog niet zo lang geleden, vond men in Syrië onder het zand bij het plaatsje Ebla duizenden kleitabletten. Ik geloof 17.000 kleitabletjes. Wij schrijven vandaag op onze harde schijf. Maar toen schreven ze nog op kleitabletten. We denken dan dat zullen we primitieve tekentjes geweest zijn. Wij zijn hoogontwikkeld en dat waren nog primitieve mensen. Dat is helemaal niet waar. Want wat bleek dat erop stond? Op die kleitabletten, daar stonden geen simpele kinderversjes of het alfabet alleen maar. Daar stonden moeilijke, gecompliceerde juridische teksten op. En die bleken te stammen uit het jaar 2250 voor Christus. Met andere woorden, bijna 800 jaar voor Mozes. En daarmee was bewezen dat in het Midden-Oosten heel goed geschreven werd. Ook in die oude tijd, zo lang voor Christus. En dat zeker Mozes, die aan het hof van farao was opgevoed, heel goed kon schrijven. Dat blijkt nu ook wel. En daarmee was dat idee dat de Bijbel niet waar kon zijn op dit punt ook alweer uit de wereld. Een ander punt, heel interessant. Weet u nog wat er in 1492 is gebeurd? Dat is nu wel een paar maanden terug, dat geef ik toe. Maar 1492, daar is Amerika ontdekt, zeggen we altijd, door meneer Columbus. Nu, meneer Columbus had niet zoveel zin om dat te gaan doen. Wij zouden zeggen, nou, een cruise naar de Bahama's, ideaal, ik ga mee. Hè. Maar hij had niet zoveel zin om van de Portugese kust, de Italiaanse kust, West-Europa, eigenlijk af te stevenen op Amerika. Wat hij uiteraard nog niet wist dat daar lag. Waarom niet? Omdat men in die tijd, zelfs in de kerk, dacht dat de aarde plat was. En dan is het natuurlijk niet zo interessant om dan naar de horizon te varen als je het idee hebt dat je daar af kan vallen. Wij weten beter. En dus zeggen we, kijk wat een primitieve mensen. Wel, ja, eigenlijk is dat toch een beetje dom van die mensen uit die tijd, want men had kunnen weten dat de aarde inderdaad rond was. De Bijbel zegt dat echter al heel lang. Heel lang staat in het boek Jesaja dat daar wordt gesproken over het rond der aarde. En dat het geen platte pannenkoek is, maar dat het rond is. Dus met andere woorden, had men teruggegaan naar de Bijbel, had men kunnen zien dat de aarde rond is. Vandaag kunnen we inderdaad naar Google gaan, Google Earth, wat hebben we allemaal? We kunnen naar het internet gaan, we kunnen NASA-fotootjes downloaden en we zien dat de wereld rond is. We hebben die technische mogelijkheden vandaag. Dat hadden ze in die tijd niet. Men had wel de schrift. En als men het goed had gelezen, had men gezien dat inderdaad de wereld niet plat is, maar rond. In dezelfde sfeer ook het feit dat de aarde zweeft. Er zijn tot op vandaag nog primitieve stammen in het oerwoud India, waar men gelooft dat de aarde, dat hele zware ding waar wij op wonen, dat kan natuurlijk niet zweven, zegt men. Dat moet ergens op rusten. En het zwaarste wat zij zich kunnen voorstellen is een enorme olifant. Een soort half goddelijk, half dierlijke olifant die dan zo sterk zou zijn dat hij de aarde draagt. Daar lachen wij natuurlijk wat om. Maar dat moeten we toch niet te hard doen, want 2000 jaar geleden, hier vlakbij in Griekenland, in ons eigen continent, geloofde men dat er een soort half mens, half god, meneer Atlas, de wereld droeg op zijn schouders. Is dat dom? Ja, eigenlijk wel een beetje. Want in het oudste boek van de Bijbel, in Job 26, daar staat dat de aarde zweeft. Daar zegt God, daar laat hij opschrijven, daar staat van, wie heeft de aarde opgehangen aan het niets? Aan het niets. Die zweeft dus, die hangt niet aan een touwtje, er staat geen pilaar of een mens of een olifant onder of wat dan ook. De Bijbel laat zien dat de aarde zweeft. Dus, met andere woorden, daar staan dingen in de Bijbel die mensen eigenlijk in die tijd niet konden weten. Ze konden geen fotootje downloaden en het van afstand bekijken. Nu blijkt echter dat die Bijbel inderdaad op dat punt weer gelijk had. Elke keer blijkt dat de wetenschap moet onderschrijven wat de Bijbel al zo vaak, zij het dan op een wat andere manier, zegt. Nog zo'n interessant voorbeeld is de besnijdenis. U weet dat in het Midden-Oosten, in het Jodendom, ook in de islam, worden de jongetjes, als ze net geboren worden, besneden. Dat was een opdracht. En dan staat er in de Bijbel, in het boek Genesis, dat het op de achtste dag moest gebeuren. En je kunt je afvragen, waarom op de achtste dag? Wel, dat staat er niet bij. Misschien denk je, ja, dat zal wel een heilig getal zijn, een bepaalde symboliek. Wel, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De Bijbel is veel nuchterder. De Bijbel is niet zo mystiek of mystisch of geestelijk als wij vaak denken. Het is vaak heel nuchter. Wat blijkt vandaag op de dag? Dat op de achtste dag, de wetenschap kan dat vandaag bewijzen met allerlei onderzoek, wat men in die tijd niet kon. Vandaag blijkt dat het bloed van een jongetje van 8 dagen oud genoeg vitamine K heeft opgebouwd om een kleine chirurgische ingreep goed te doorstaan, zodat dat wondje weer snel zich dicht en dat bloed stolt. Nu, de vitamine K, dat staat natuurlijk niet in de Bijbel, dat woord, nee. Wel op de achtste dag. En waarschijnlijk begrepen die mensen ook niet waarom dan op de achtste dag, maar er was een opdracht. En zo zien we dat er meer kennis achter dat boek zit dan die mensen zelf konden weten. Vandaag trouwens blijkt dat bij Joodse vrouwen en in het Midden-Oosten, en men neemt dat in het Westen soms al over, dat er veel minder baarmoederhalskanker voorkomt dan in de rest van de wereld. En je kunt je afvragen, heeft dat iets te maken met de besnijdenis van de man? Is dat geen liefdevol voorschrift van God, zodat er minder ziektes in deze wereld zouden zijn? Men begint dat allemaal te ontdekken. Dus de Bijbel is niet zo dom, is niet zo primitief. Laatst was er ook een arts geweest, een christelijke arts uit Amerika, die heeft een boekje geschreven over al deze feiten. En heeft gezegd, dat boekje heette trouwens Geen van deze ziektes. En hij zegt, kijk, al zou je niet in God geloven, maar gewoon je zou houden aan de spijswetten en de reinigingswetten van de Bijbel, als we zo zouden leven, zouden er al veel minder ziekte zijn. Dan zouden we veel minder premies moeten betalen voor de gezondheidszorg vandaag. Zouden misschien wel een heel deel van de ziekenhuizen kunnen dichtgaan als we ons daaraan zouden houden. Een voorbeeld in hetzelfde richting is dat aan het einde van de 19e eeuw hier in West-Europa 1 op de 6 vrouwen in de moederhuizen, in de kraamklinieken, stierf. Vaak samen met de baby. En men vroeg zich af, hoe kan dat nu toch? Zijn die vrouwen zo zwak? Wat is er aan de hand? En toen was er in Oostenrijk een arts en die zei, volgens mij ligt het aan dit. Hij zegt, mijn theorie is dat dat komt omdat die vrouwen besmet raken met allerlei bacteriën, omdat wij als medisch personeel onze handen niet wassen. Een hele, hele eenvoudige theorie stelde hij op. Hij zegt, als wij nu onze handen eens gaan wassen, in plaats van de ene mens die een besmettelijke ziekte heeft, naar iemand te gaan die net overleden is, en dan weer naar een baby die net geboren moet worden. Hij zegt, volgens mij zit hier een probleem, een onzichtbaar probleem. Kleine bacteriën die dat allemaal veroorzaken. Nou, eerst werd hij niet geloofd, werd hij uitgelachen. Einde van de 19e eeuw, hier in West-Europa. Later kreeg hij een leidinggevende functie en heeft hij dat door kunnen voeren in het ziekenhuis. En bleek inderdaad dat veel minder vrouwen overleden aan in het kraambed. En toen heeft hij gezegd, kijk, dit klopt. Wel, was dat zijn ontdekking? Ja, op dat moment wel. Maar in de Bijbel stond allang dezelfde oplossing voor deze problemen. Allang in de eerste 5 boeken van Mozes staat dat als je in aanraking was geweest met iemand met een besmettelijke ziekte, of met een lijk of andere onreine zaken, dat je dan je handen moest wassen onder stromend water. In de Bijbel staat dat nog levend water. Eigenlijk staat de oplossing daar al, die arts in Oostenrijk in het einde van de 19e eeuw opnieuw moest ontdekken. De Bijbel is dus niet zo dom. God heeft dat boek gegeven uit liefde. Hij heeft gezegd, als je nu doet wat ik zeg, als je naar mij luistert, ik de ontwerper van het menselijk leven, dan gaat het goed met u. Als je die handleiding dichtlaat, niet leest, niet gelooft, niet in praktijk bent, dan gaat het slecht met u. En dat ontdekken we steeds opnieuw. Zelfs de wetenschap moet toegeven, het is gezond wat daarin staat. En zo blijkt de wetenschap eigenlijk helemaal niet in tegenstelling te zijn met de schrift, wat vaak wordt gedacht. Mijn kinderen worden ook grootgebracht op de scholen hier met die idee van, als je gelooft, dan moet je vooral niet denken. En als je denkt, als je wetenschap wil bedrijven, dan kan je natuurlijk niet meer gelovig zijn. In die sfeer worden wij grootgebracht. Dat is een drogreden, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Ik zou u ook willen uitdagen om op deze 5 avonden vooral uw hersens te blijven gebruiken, om mee te denken. Het gaat in geloof niet om gevoel, het gaat om de feiten, om duidelijke, wetenschappelijke dingen, die een mens, hoe beter die nadenkt, beter gaat begrijpen. En laat zien dat de schrift heel betrouwbaar is. Zowel als het gaat om die bewaring, als om de structuur. Wat ik daar straks noemde met die 66 boeken, als ook al die nauwkeurigheid. Ook zo'n voorbeeldje is quarantaine. Wij denken dat wij dat hebben uitgevonden. Dat als je besmet was met een ziekte die een gevaar opleverde voor anderen, dat je dan tijdelijk uit de groep moest worden gezet. Het woordje quarantaine komt van het Italiaanse quarante, dus 40. Men dacht, wel, als iemand besmet is met een besmettelijke ziekte, dan moet hij 40 dagen uit de groep. Niet omdat we die mens niet moeten, maar omdat we zijn ziekte niet moeten hebben. Heel gezond. Wij denken dat wij dat ontdekt hebben. Dat klopt helemaal niet. Als je naar Numeri hoofdstuk 5 vers 1 gaat in de Bijbel, 3500 jaar voor Jezus, geleden, 1500 jaar voor Jezus, dan staat daar dat dat zo moest. En dat zelfs 3 weken al genoeg was. Zelfs nog korter genoeg was. 40 dagen hoefde helemaal niet. Dus quarantaine was ook al lang uitgevonden. Het was dus eigenlijk helemaal niet nodig geweest dat in de middeleeuwen hier miljoenen mensen eigenlijk over de wereld, maar vooral hier in West-Europa, aan de pest, aan de zwarte ziekte zijn gestorven. Juist omdat men dit punt vergeten was of nog niet meer wist vanuit de schrift en dus niet deed. De zieke mensen leefden te midden van de gezonde mens, met het gevolg dat bijna iedereen ziek werd. Terwijl de Bijbel allang zegt, als iemand besmet is, doe die mens in quarantaine. Dat woord is van ons, maar het principe staat er al lang. En het was dus niet nodig geweest. Luisteren naar de Bijbel op deze punt is heel gezond. Zou de hele wereldbevolking stukken vooruit kunnen helpen. Zou ongelooflijk veel problemen uit de wereld kunnen helpen. Allerlei gebied. Ook hoe we met elkaar omgaan. Sociaal, ook seksueel. De Bijbel spreekt daar open en bloot over. Hoe dat allemaal moet. Dat is Gods uitvinding. Wij hebben seksualiteit tot iets pervers gemaakt in onze maatschappij. Maar het is bedoeld als een van de mooiste dingen die daar is. Als het, net als al die andere dingen, gebruikt wordt op de manier zoals God het heeft ontworpen en bedoeld. Er staat een tekst, ik zal het u eens voorlezen. Een tekst die ik vaak niet zou durven voorlezen in het openbaar op straat. Er staat hier in het boek Leviticus, begin van de Bijbel, een tekst Ik zal hem zometeen in gewoon Nederlands zeggen, maar hier staat het nog in de oudere Bijbeltaal. Hier staat, en met de vrouw van uw naaste zult gij geen vleeselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt. Ja, dat is niet zo populair om dat te zeggen. In modern Nederland zou dat zijn, blijf met de vingers van de buurvrouw af, zou ik nou zeggen. God zegt, ik heb seksualiteit bedoeld als iets moois, maar binnen dat huwelijk en binnen mijn ontwerp. De Zweedse regering heeft een aantal jaren geleden, zonder de Bijbel te raadplegen, maar gewoon om naar de feiten te kijken, de ontwikkelingen binnen het Zweedse volk op dit moment, gezegd, mensen, we moeten ons op dit punt, op het seksueel gebied, en u weet, in Scandinavië, daar kan alles, dat is een totaal vrij gevochten maatschappij, de regering zei, mensen, kunnen we ons niet een beetje beheersen, want alle geslachtsziektes en alle emotionele pijn en lichamelijke moeite die hieruit voortkomt, gaat ons veel te veel geld kosten. Kunnen we ons niet een beetje inhouden? Wel, waarschijnlijk gaat dat niet lukken, de mens is losgeslagen en gaat zeggen, ik hoef die regels van God niet, ik doe mijn eigen zin, ik doe waar ik zin in heb, en met alle gevolgen van dien. Dus ook al is het wat ouderwets om deze tekst voor te lezen, het is Gods wijze en liefdevolle raadgeving. Die Bijbel is gezond voor onze maatschappij. We zien ook dat als mensen dat gaan serieus nemen en gaan toepassen in hun leven, dat daar een stuk gezondmaking komt, dat ze genezen van dingen, dat hun leven op de goede weg komt. Het is geen boek wat ons allerlei dingen verbiedt. Het verbiedt ons de verkeerde dingen. Juist om ons een leven te geven zoals het bedoeld is. En de wetenschap, nogmaals, laat alleen maar zien wat er inderdaad allemaal klopt in de Bijbel. Zoveel dingen. Er zijn veel meer dingen te noemen. Een van de betere boeken die onlangs op de Nederlandse markt is gekomen, Nederlandstalige markt is gekomen, is het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel. Van Ben Hobrink. Een bijzonder goed boek waar nog veel meer van dit soort feiten op een rij worden gezet. En waar eigenlijk een onuitputtelijke studie is van de hele schrift op dit punt. Nu komen we bij de vierde reden waarom ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en niet van mensen kan zijn. En dat is misschien wel de grootste reden. De meest duidelijke reden, de meest overtuigende bewijs. En dat is wat wij noemen de profetie. Profetie is voorspelling. Profetie is het wat we elke avond om 8 uur of na 8 op het journaal kunnen zien als het weer voorspeld wordt voor de komende dagen. Eigenlijk is dat een moderne vorm van profetie. Dat is gebaseerd, dat weerbericht, op de bevindingen van grote meteocomputers met allerlei gegevens, wetenschappelijke berekeningen. En dan kan men met een redelijke vorm van waarschijnlijkheid het weer 5 dagen op voorhand voorspellen. Maar nooit helemaal zeker. We weten allemaal dat de weerman kan zich ook gewoon vergissen. Ondanks alle informatie die hij ter beschikking heeft. En misschien gaat het nog iets verbeteren in de tijd. Gaan we misschien 10 dagen vooruit kunnen kijken. Maar het gaat nooit helemaal lukken. Wij weten als mensen eigenlijk niks van tevoren. Wij moeten afwachten wat er gebeurt. Niemand van ons hier vanavond weet hoe oud hij wordt. Niemand weet wat er morgen gebeurt. Er zijn wel een aantal van die mensen in de wereld geweest die zeggen, ik weet het allemaal, betaal me maar voor en ik zal u de toekomst voorspellen. Wel, dat is één groot bedrog en de Bijbel zegt, hou je daar ook zelfs niet mee bezig. Mensen weten dat niet van tevoren. De Bijbel echter wel. En hier is het een wonderlijk bewijs dat de Bijbel inderdaad het woord van God is en niet van mensen kan komen. Hier is ook het bewijs dat dit boek uitstijgt boven alle andere godsdienstige boeken. Boven de Koran, boven de Veda's van de Hindoes en al die andere boeken waarin dit niet voorkomt, nauwelijks voorkomt, op een heel vage manier voorkomt. De Bijbel is vol van profetie. 1 op de 6 teksten in de hele schrift, en er zijn 31.000 teksten. Dus rekent u maar uit, dat is meer dan 5.000 teksten, zijn profetisch van aard, voorspellen de dingen. Nu, mijn vraag is altijd, hoe kunnen mensen die dingen van tevoren weten? Een dag voordat ik geboren werd, wist mijn moeder niet of ik een jongen of een meisje was. Tegenwoordig kun je dat bestellen. Je kunt het allemaal zien van tevoren. Je kunt het zelfs bestellen op voorhand. In die tijd niet. Men wist niks. Men moest afwachten wat er gebeurt. En eigenlijk weten we nog niks van tevoren. Het is altijd afwachten. De Bijbel echter weet ongelooflijk veel details van tevoren. En God zegt dat ook, waarom hij dat zo heeft laten opschrijven. Hij zegt, dat is met bewijs dat het niet van mensen komt, maar van mij. Hij zegt, schrijf het vandaag maar op, dat als het straks over tientallen of soms honderden jaren of soms duizend jaar uitkomt, dan zul je zien dat het inderdaad niet van mensen, maar van mij komt. Zo staat het er ook letterlijk in. Het komt niet van mensen, het komt van mij. Een van de grootste voorbeelden zijn alle profetieën rond Jezus. Jezus is de hoofdpersoon in de hele Bijbel. Gods grote plan voor de mensheid is allemaal in die ene persoon. En hij is meer dan 300 keer in detail voorspeld voordat hij geboren werd. Ik zeg nogmaals, van ons wisten ze niks 24 uur voordat we geboren werden. Van hem wisten we meer dan 300 details, soms honderden jaren voordat hij geboren werd. U weet dat met kerst vieren we dat zijn geboorte is en dat hij geboren is in Bethlehem. Nu, we weten dat allemaal, maar weinig mensen staan erbij stil dat het een wonderlijk feit is. Want het is heel vreemd dat hij geboren werd in dat plaatsje Bethlehem. Trouwens, er waren twee plaatsjes Bethlehem. Bethlehem in het noorden en Bethlehem Ephrata, waar Jezus is geboren. 450 jaar voordat hij daar in dat stalletje of grot of wat het ook geweest is, geboren werd, staat al in de Bijbel letterlijk voorspeld dat hij geboren zou worden in dat plaatsje, in Bethlehem Ephrata. Niet in het andere Bethlehem, maar in dat Bethlehem. Hoe konden die mensen dat weten? Dat kan niet. Dat kan. Hoe komen ze aan die informatie? Het wonderlijke is dat het inderdaad uitkwam toen Jezus geboren werd. U kent het verhaal, dan komen de drie wijzen op hun kamelen uit het oosten en die komen dan bij de koning vragen, waar is die nieuwe koning geboren? Nu, de koning wist van niks. Hij haalde zijn bijbelgeleerden, wij zouden zeggen zijn theologen, zijn priesters bij elkaar, en zei, zoek dat een keer uit. Waar is die voorspelling? Waar staat dat? Wel, ze moesten dat niet eens opzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat wisten uit hun hoofd. En zei, dat staat in het boek Micha, aan het einde van het Oude Testament, vijfde hoofdstuk, eerste en tweede vers. Daar staat dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem, Ephrata, klein dorpje. Nu, koning Herodes was geen gelovig mens, dat was een wreedaard. Een heel wreed iemand, die later zelfs vele moorden op zijn geweten heeft gehad. En heeft gezegd, kijk, ik geloof dat toch. Ik geloof die voorspelling. Hij geloofde dat zo, dat hij al die jongetjes in Bethlehem, die nog geen 2 jaar waren, alleen in dat dorpje, liet uitmoorden. Om er zeker van te zijn dat de zogenaamde nieuwe koning, die Jezus, daar ook bij zou zijn. Wonderlijk is dat Jezus was al met zijn ouders gevlucht naar Egypte. Ook dat stond voorspeld. Ook dat staat al voorspeld, dat de Zoon van God uiteindelijk een keer geroepen zou worden uit Egypte. Al die details, meer dan 300 van het leven van Jezus staan voorspeld. Dat is een onmogelijkheid. Al zouden er maar 8 profetieën zijn over die Jezus, dan zou de kans zijn dat ze allemaal op de exacte datum, plaats zijn uitgekomen, 1 tot de 10 tot de 17e macht zijn. Oftewel een 10 met 17 nullen. Dat is hetzelfde als heel Frankrijk onder 1 laag euro's leggen, 1 euro merken met een kruisje erop en iemand met een blinddoek 1 kans geven om die eruit te halen. Zo groot is de kans dat 8 profetieën zouden uitkomen. Maar over Jezus hebben we meer dan 300 profetieën. Zelfs zijn kruisdood, ongeveer 30 na Christus, is voorspeld 1000 jaar voordat hij geboren werd. De vraag is, hoe kon iemand dat weten? Want de kruisdood bestond niet 10 eeuwen voor Jezus. Die is uitgevonden door de Romeinen. Hoe kan iemand dat opschrijven, dat de Zoon van God aan zijn voeten en aan zijn handen doorboord zou worden, aan zijn zij doorstoken zou worden, tot in detail, wat pas later uitgevonden zou worden en toegepast op Jezus? Hoe is het mogelijk dat daar voorspeld staat dat ze zouden dobbelen, zouden spelen om zijn kleren? Hoe is het mogelijk dat honderden jaren van tevoren staat voorspeld dat ze zijn benen niet zouden breken als hij aan het kruis zou hangen? Wat de gewoonte was, wat de Romeinen deden om zeker te zijn dat iemand dood was aan het kruis. Dan sloegen ze iemand zijn onderbenen kapot, zodat hij eigenlijk inzakte en zeker zou sterven. In de Bijbel staat dat ze dat bij Jezus niet zouden doen. En dat gebeurt ook niet. Wist die Romeinse soldaat dat? Nee, die wist dat niet. Die deed dat omdat God al had voorspeld, het zal niet gebeuren. Daarom deed hij dat niet. En dat is een wonderlijk iets. Al die dingen zijn voorspeld. Het feit dat zijn moeder nog maagd was, staat voorspeld in het boek Jesaja, ongeveer 700 voor Christus. De profetieën zijn het grootste bewijs dat we hier te maken hebben met een boek wat niet van de kerk is, wat niet van christenen is, maar van God is. De kerk komt voort uit de Bijbel. De Bijbel komt niet voort uit de kerk. De Bijbel komt voort uit wat God heeft gezegd. Het is zijn woord, het is niet van ons. Wij hebben mogen opschrijven, de Bijbelschrijvers hebben mogen opschrijven wat God hen heeft gezegd. En hij deed het op verschillende manieren. Maar ze wisten, dit moeten we opschrijven. En soms staat er zelfs dat ze niet begrepen, dat ze zelf niet verstonden wat ze aan het opschrijven waren. De profeet Daniel zegt op een gegeven moment tegen God, waar gaat dit over? Waarom moet ik het opschrijven? Wat betekent dit? En God zegt, wel man, dat is niet voor u, schrijf het maar op. Dat is voor latere generaties. En dan ging het over de profetie, over het jaar waarin Jezus gekruisigd zou worden. Ongeveer 450 jaar voor Christus. Tot in detail, tot op het jaar nauwkeurig voorspeld. De meeste profetieën gaan over Jezus. Andere profetieën gaan over de toekomstig wereldgebeuren. En ook heel veel profetieën gaan over het volk en het land Israël. Ik denk dat we rustig kunnen zeggen dat de Bijbel steekt hier als de Himalaya uit boven alle andere boeken die iets denken te kunnen voorspellen over de toekomst. Ook alle andere godsdienstige boeken. Er is geen boek wat dit zo duidelijk bewijst. Zelfs de terugkeer van de Joden in 1948 naar het land Israël is voorspeld. In het boek Ezechiël, in Jesaja en andere boeken staat al ver voordat Jezus geboren werd voorspeld dat lange tijd na hem er een dag zou komen dat God al zijn kinderen, hij bedoelt op dat moment zijn Joden, het Joodse volk, verzamelen zal uit alle windhoeken. Noord, zuid, west en oost. En ze zal terugbrengen naar het beloofde land. Wij hebben dat eigenlijk in onze generaties kunnen meemaken. In 1948, toen scheepladingen vol, vliegtuigen vol, bussen vol mensen uit alle delen van de wereld, vanuit Hongkong, vanuit Ethiopië, zelfs uit Antwerpen en New York, Chicago, terugkeerden op één dag. Bestond dat land weer. En terugkeerden naar het land Israël. God weet de dingen van tevoren. Het spannende is dat er een heleboel dingen zijn die voorspeld zijn over de tijd na ons, na onze generatie. Wat mijn kinderen of mijn kleinkinderen of misschien daarna nog gaan meemaken. Dingen die nog niet gebeurd zijn. Maar het feit dat al zoveel profetieën altijd blijken uitgekomen te zijn, neemt mij alle onzekerheid weg dat die dingen die nog voor de toekomst voorspeld zijn, ook zullen uitkomen. We kunnen er dus beter vanuitgaan dat dat boek inderdaad Gods woord is. We doen er beter aan om dat boek serieus te nemen. En te zeggen, dit is inderdaad Gods woord. Het kan niet anders dan, dit kan nooit van mensen zijn. Dit is van hem. De profetie. Laatste reden vanavond waarom ik de Bijbel geloof, is de invloed die dit boek heeft. Elk boek heeft een invloed. Een hele kleine invloed. Een positieve of een negatieve invloed. Elk boek doet iets aan mensen. De meeste boeken zijn heel snel eigenlijk weer van de markt verdwenen. Worden niet herdrukt, komen nooit meer terug. Er zijn onvoorstelbaar veel boeken geweest waarvan wij nooit meer weten. Die we niet meer kennen. De Bijbel echter blijft altijd bestaan. En heeft een invloed die boven alles uitgaat. Ik zeg wel eens, er is geen dokter of psychiater die, hij wil het wel, maar die kan doen wat de Bijbel in mensen doet. In hun denken, in hun gevoelens, in hun visie, in het hoop geven voor de toekomst, in het herstellen van hun leven. Daar is maar één boek wat dat kan doen. En een boek kan dat uiteraard niet doen, maar dat komt omdat er iemand anders achter dat boek zit, die dat doet. Ik hoorde van een zendeling in Afrika, die voor de eerste keer een Bijbel gaf aan iemand. Die man had nog nooit een Bijbel gezien. En in een van de stammen daar, hij ontving de Heilige Schrift. En dan begon hij te lezen. En een tijdje later vroeg de zendeling, en wat vond je ervan? En hij zegt, op een hele Afrikaanse manier zei hij eigenlijk, er zit een man in dit boek. Er zit iemand in dit boek. Dit is niet een boek alleen. Dit is het woord van iemand die nog leeft. Het lijkt wel of die tot mij persoonlijk spreekt. En dat is de verklaring waardoor mensen vandaag veranderen als ze dat boek serieus gaan nemen. niet als een boek van mensen bezien, maar inderdaad wat het is als het woord van God. En die God van het boek tot hen laten spreken. Dan krijg je levens die veranderen. Er zijn vele, wat we noemen, getuigenissen van mensen die zeggen, kijk, voordat ik God kende was mijn leven zo, toen heb ik hem toegelaten. Ik ben gaan lezen, ik heb hem ontmoet, ik ben met hem in contact gekomen en nu is mijn leven helemaal anders. Het geheim is eigenlijk dat dit boek antwoord geeft op de grote vragen die elke mens zich wel eens stelt, die de filosofie zich heeft gesteld, die godsdiensten zich stellen, die elke mens zich wel eens stelt. Waarom ben ik hier? Waar kom ik eigenlijk vandaan? Wat doe ik hier? Wat ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik waard? En vooral, waar ga ik naartoe? Wat is het doel? Wat is de zin van dit hele leven? Vele mensen krijgen nooit een antwoord op die vraag. Het prachtige is, de Bijbel geeft een bevredigend, duidelijk en betrouwbaar antwoord op die vraag. Wat mensen rust geeft van binnen. Allerlei mensen komen tot het geloof. Mensen die in de problemen zitten. Mensen die helemaal niet in de problemen zitten. Mensen die gewoon nadenken over hun bestaan en zeggen, er moet wel een God zijn. Zoals ik begonnen ben vanavond om te zeggen, er zijn vele mensen die dat wel geloven. En die dan in de Bijbel ontdekken wie die God is. En daarmee in contact komen. Het gaat dus in de Bijbel niet om godsdienst, het gaat niet om religie. Het gaat niet om het zoveelste kerkje of denominatie die wij kunnen stichten en maken. Dat is allemaal prachtig. Het gaat om een persoonlijke relatie met God. En als dat gebeurt, dan pas veranderen mensen. Ik hoorde laatst iemand vertellen die heel streng in zijn godsdienst was opgevoed. Hij zegt, zolang ik thuis was, veranderde mijn leven niet. Ja, aan de buitenkant. Ik deed de godsdienstige dingen ter wille van mijn ouders. Om die mensen tevreden te stellen. Maar zo gauw ik de deur uit was, zo gauw ik op kamers ging wonen of weg was, dan was mijn leven helemaal anders. Dan bleek dat de godsdienst had mij van binnen niet veranderd. Ja, ik kleedde me zo. En ik zat soms wel in een gebouw waar dan godsdienst werd gevierd met elkaar. De tradities, die kende ik wel, maar mijn hart was niet veranderd. Maar hij zegt, een aantal jaren later kwam ik tot de ontdekking dat het ook niet om godsdienst gaat, maar dat ik met God zelf in contact kwam. En dat is gebeurd. We gaan dat vanavond niet uitleggen, we hebben 5 avonden afgesproken, dus we gaan het op de latere avonden nog wel horen hoe dat kan. Maar die man ontdekte dat. En hij zegt, vanaf dat moment was ik van binnen veranderd. Ik kwam met God zelf, niet met godsdienst, religie, met al die dingen in aanraking, maar met God zelf. En dat heeft mijn leven veranderd. Er zitten mensen in gevangenissen vandaag, die natuurlijk erge feiten hebben gepleegd, maar die veranderd zijn van binnen. Omdat zij hebben ontdekt wie God is en wat hij hen heeft aangeboden. Er zijn mensen vandaag in zeer primitieve stammen, wij zouden toch zeggen die nog in het stenen tijdperk leven, die in aanraking komen met dit boek, God leren kennen, leren lezen daardoor, ook het verlangen krijgen om te leren lezen. Er komt ontwikkeling in een stukje maatschappij, zo gauw God van de Bijbel daarin wordt geaccepteerd. De Bijbel is heel iets anders dan wat wij ons vaak voorstellen. Het is inderdaad het woord van God. Wel, als u dit allemaal hoort vanavond, dan moet u eigenlijk een keuze maken. Ik stel u eigenlijk vanavond voor een keuze. Er zijn eigenlijk 3 mogelijkheden. En de eerste mogelijkheid is, maar die geldt niet voor u die hier vanavond bent, omdat uw aanwezigheid bewijst al dat u iets anders denkt. Maar er zijn veel mensen die zeggen, kijk, de Bijbel, ik sta daar ver boven. Ze staan dus boven de Bijbel, denken ze. Dat is een ouderwets boek, dat doet niet meer ter zake, is niet relevant voor ons leven vandaag. Wij zijn moderne mensen, we weten het allemaal beter, we hebben alle wetenschap, we hebben de bewijzen dat God niet bestaat, ik heb de Bijbel niet nodig. Dat is 1 mogelijke keuze. De tweede is, wat veel meer mensen zijn, die zeggen, ja, nee, de Bijbel moeten we niet weggooien, dat is een historisch erfgoed. Een heel deel van onze cultuur, van onze democratie, van onze rechtspraak, van onze rolverdeling in de maatschappij, dat is allemaal bepaald, beïnvloed door die oude Bijbel. Dus we moeten dat niet zonder respect behandelen. Nee, we staan eigenlijk als mens gelijk, op gelijk niveau. Ik sta er niet boven, maar de Bijbel is gelijk aan mij en ik aan de Bijbel. En soms haal ik daar wel eens een mooie spreuk uit, of iets bemoedigends. Wel, als de Bijbel het woord van God is, dan is dat eigenlijk ook niet mogelijk. Dan is dat ook geen optie. Nog de eerste, nog de tweede mogelijkheid. Want als het woord van God is, dan staat dat niet gelijk aan ons. God is niet ons vriendje. Die af en toe eens naar ons moet luisteren en af en toe wij naar hem. Dan staan we er ook niet ver boven. Door te zeggen, we hoeven nooit naar hem te luisteren. Als het woord van God is, dan is daar maar één mogelijkheid. Dan staan wij daaronder en staat het woord van God boven ons. En moeten wij dus eigenlijk daarnaar luisteren. Zijn wij gehoorzaamheid verschuldigd? Dat is een keuze die u zelf moet maken. En nu u deze dingen gehoord hebt, deze duidelijke bewijzen vanavond dat het woord van God niet van mensen is, niet van de kerk, maar van God zelf, wel hebben we een hele ernstige keuze te maken vanavond of de komende dagen. Denk daarover na. Hoe staat u ten opzichte van dit boek? Een aantal jaren geleden gaf ik deze studie ook. En er was een man die op de bank zat tegenover mij in dat kamertje en hij hoorde dat aan. Hij was ver boven de 70 jaar. En hij zei tegen mij aan het einde van de avond, eigenlijk op dit moment, hij zegt, ik heb nog een Bijbel thuis. Die staat altijd op de plank, maar nu ga ik hem van de plank halen. Nu ga ik hem lezen. Want als dat waar is, wel, dan heb ik niet zoveel jaar meer om in te halen wat ik mijn leven lang niet heb gehoord. Soms ook niet in de kerk heb gehoord, helaas. Er is veel onkunde op dat gebied. 5 redenen waarom wij de Bijbel geloven. De bewaring, de structuur van de Bijbel, hoe die in elkaar zit, de nauwkeurigheid van al die wetenschappelijke dingen die daar ook genoemd zijn, de profetie en als laatste de invloed van de Bijbel. Volgende week gaan we het hebben over de vraag waar veel mensen mee rondlopen en een antwoord op zoeken, waar komt de ellende eigenlijk vandaan? Waar komt de ziekte, de dood, de moeite en al die dingen vandaan die we zo elke dag om ons heen meemaken? Dat is voor volgende week. Dank u.